Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 160 van de invasie. We praten vandaag met Peter Weininga. We hebben een aantal luisteraarsvragen van Guido Soons en Kees Hollemans. Beide bezorgd over escalatie. Ja, het zijn luisteraars van deze podcast, dus dan krijg je dat. Guido Soons heeft een heel uitgebreid verhaal, maar het komt erop neer. Komt Rusland niet in een situatie waarin ze eigenlijk slechter er vanaf komen dan ze waren, met al het risico dat ze willen gaan escaleren? Kees Hollemans vraagt zich op een ander punt van escalatie af. Waarom Oekraïne niet doelen, of misschien meer, er komt wel eens wat daarover naar buiten, doelen in Rusland aanvalt. Is dat ook uit vrees voor escalatie?
Ja, ik denk dat de vrees voor escalatie natuurlijk als een soort van deken over dit conflict heen hangt. Zowel bij het Westen speelt dat, bij Westerse leiders. Ik denk ook bij de Oekraïne zelf en ook in Russische hoofden wel. Vandaar dat men er eigenlijk alles aan doet om het niet te zeer op de spits te drijven. Inderdaad, Rusland niet te zeer binnen het eigen grondgebied aan te vallen. Ook niet massaal westerse militaire betrokkenheid op de grond overweegt. Ja, dat zijn allemaal redenen, zeg maar, of mogelijkheden om escalatie te voorkomen. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, hoe gaat dit eindigen? Hè? Gaat Oekraïne Rusland zodanig verslaan, militair gezien, en dat Rusland met hangende pootjes terug naar het huis moet? En zou dat op zich niet tot escalatie kunnen leiden? Mm-hmm. Wat Poetin en Lavrov beide hebben aangegeven in het begin van het conflict eigenlijk, is dat ze alleen kernwapens in Oekraïne zouden gebruiken als de veiligheid van Rusland en het voortbestaan van Rusland, zo werd het ook gezegd, in het geding zouden zijn. Met andere woorden, bedreigd zouden zijn. Ja, als je inderdaad grote schaal Russisch grondgebied of doelen binnen het Russisch grondgebied gaat aanvallen, dan zouden ze dat best eens als zodanig kunnen opvatten. En ik denk ook dat dat een belangrijke reden is dat het niet op grote schaal gebeurt. Bijvoorbeeld ook een reden dat de Amerikanen dus de Oekraïners niet gaan voorzien met raketten met een bereik van 300 kilometer. Ja. Die ook met die HIMARS kunnen worden afgeschoten. Juist om te voorkomen dat Oekraïne toch in de verleiding komt om dat wel te doen. Ze hebben het overigens al één of twee keer gedaan. Het oliedepot en nog een ander object in Rusland wat ze hebben aangevallen. Maar dat waren geen grote aanvallen. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. En wat blijft er over voor Rusland als Rusland hier na dit conflict zijn wonden zit te likken? Lig ik niet zo wakker van wat er met Poetin gebeurt. Ik wens hem en zijn kliek het liefste een enkele reis Siberië toe. En ik zeg Siberië omdat het natuurlijk goed zou zijn dat zijn eigen mensen, zijn eigen volk hem die kant op zou sturen. Maar Rusland zelf is natuurlijk een land waar we uiteindelijk toch mee moeten samenleven in Europa. En dat betekent dat er uiteindelijk toch ook op langere termijn een situatie moet kunnen ontstaan dat je weer met Rusland om de tafel kunt. Maar niet met het Rusland van Poetin. Dat is wel heel duidelijk. En ik denk dat de westerse wereld dat ook duidelijk heeft laten blijken.
Ja, weet je, ik vind het een ontzettend moeilijk punt waar ik steeds maar weer over blijf nadenken. En ik kom er eigenlijk ook niet goed uit. Maar goed, we hebben het verleden waar we over kunnen nadenken. Rusland is enorm vernederd in Kiev. Weet je dat konvooi nog? Hè? Alles ging fout. En dat was geen aanleiding voor Rusland om te escaleren nucleair. Is niet gebeurd. Hè? Toen is Oekraïne heeft een aantal aanvallen gedaan op munitiedepots met een laagvliegend helikopter, herinner ik me nog. Ja. Dat was echt aanval. Dus er is ook niet nucleair op gereageerd. Betekent dat dat ze dat nooit zullen doen? Ja, dat weten we dus niet. Hè? Ik heb zelf, daar wil ik graag de opvatting van Peter over horen. Kijk, Donbass is allemaal prachtig. Dat is ook allemaal leuk omdat er nogal interessante grondstoffen zijn. Maar vanuit Russische geschiedenis is de Krim en de plaatsing van de station, een basis van de Zwarte Zeevloot, is echt ongelooflijk belangrijk. En die moeten ze gewoon hebben. En ik kan me dus voorstellen, dat mocht Oekraïne kunnen doorstoten naar de Krim, dat lijkt het helemaal niet op militair, hè, dat het dan toch heel gevaarlijk wordt. Want het is toch heel moeilijk voorstelbaar dat Poetin dat kan accepteren, dat hij die Zwarte Zeevloot daar niet zou kunnen hebben. Maar ja, Peter zegt terecht van ja, maar luister eens, als je vanuit de Krim bijvoorbeeld Gerson zou beschieten met lange afstand dingen of vanaf een zeeboot, vanaf een schip, dan kan je natuurlijk wel terugslaan. Hè? Maar ik blijf de gedachte van als de Krim zou vallen, daar lijkt het overigens militair dus helemaal niet op, hè? Dat wel een punt is dat Poetin zou kunnen besluiten om te escaleren. Wat denk jij daarvan, Peter?
Nou, ik denk dat je een punt hebt. Ik denk dat als Oekraïne zou proberen de Krim te veroveren, te heroveren, dat je dan inderdaad een escalatiemoment bereikt. Goed, ik vraag me ten eerste af of de Oekraïners dat van plan zijn. En ik denk deels omdat ze er waarschijnlijk niet toe in staat zijn. Maar ik vraag me af of ze het ook echt van plan zijn. Het liefst zouden ze de Krim terug hebben, maar op een diplomatieke, dat wil zeggen, aan de onderhandelingstafel. Maar waarschijnlijk gaat het daar niet van komen. Dus ik denk niet dat de Oekraïners dat van plan zijn. Wat natuurlijk niet niks zegt over de retoriek die Zelensky gebruikt naar buiten toe. Hè. Zelensky gebruikt die retoriek natuurlijk om zijn mensen, zijn bevolking, maar ook zijn militairen, zijn soldaten, te blijven aansporen om hun uiterste best te doen om die Russen tegen te houden. Als je dan in die uitingen, zeg maar, die hij doet, ook aangeeft, maar de Krim laten we waarschijnlijk schieten en de Donbass misschien ook wel, dan zakt de motivatie van de Oekraïnse en de soldaten en bevolking natuurlijk naar een dieptepunt en gaan ze die strijd niet volhouden. Ja. Dus we weten niet precies wat er in zijn achterhoofd en wat zijn plan B is, zeg maar. We hebben alleen maar plan A en daarop gaan wij af. Het kan heel goed zijn dat er een plan B is wat hij niet naar buiten brengt. Ja, dat moeten we gewoon afwachten.
Ja. Guido Zoons die schetst nog een andere situatie die misschien waarschijnlijker is dan een herovering van de Krim. Namelijk eentje met een padstelling waarbij Rusland dus wel de Donbass en de Krim houdt. Maar dan komt te zitten met een zwaar bewapend, met westerse wapens volgezet Oekraïne. Hoge kosten, moet daar een groot deel van zijn krijgsmacht houden. Economisch gaat het slecht. En dat zou misschien al niet acceptabel zijn voor Poetin, waarop hij misschien zou willen, het Westen zou willen provoceren.
Ja, ik denk niet dat dat zo ver gaat komen. Als Poetin zeg maar de Donbass behoudt en ook die landbrug met of zonder Gerson. Gerson is niet noodzakelijk voor die landbrug, hè? Nee. Want het zit aan de westkant van de rivier de Dnipro. Maar als hij die landbrug behoudt, en dat is wel essentieel, en de Donbass natuurlijk ook, dan kan hij natuurlijk de overwinning verklaren. En met opgeheven hoofd zijn troepen naar huis laten keren. Dan hangt het ervan af of het tot een vergelijk komt aan de onderhandelingstafel, of het daarmee ook over is. Ja. Want inderdaad, als het daarmee niet over is, als er geen oplossing komt aan de onderhandelingstafel, dan moet Rusland die gebieden bezet houden. En dan zal er waarschijnlijk, dat weet ik wel zeker eigenlijk, want het gebeurt eigenlijk ook al, verzet worden gepleegd. Ja. En dat betekent inderdaad een dure bezettingsmacht handhaven in die gebieden. En dat gaat Rusland in een economische zin ook opbreken. Dus is dat dan een reden tot escalatie? Weet ik niet. Ik denk wel dat het een reden kan zijn om weer aanvallen uit te voeren, bijvoorbeeld op Kiev of op andere steden, om de Oekraïners inschikkelijker te maken, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Maar om dan meteen verder te gaan escaleren, dat verwacht ik niet.
Maar Peter, wat er ook gebeurt, stel je voor dat we toegaan naar een rompstaat Oekraïne en beide partijen sluiten staakt het vuur, dan zullen wij wapens moeten blijven leveren, omdat Poetin zal hergroeperen en in de verleiding kan komen om het weer te proberen.
Ja, dus dat is in feite ook al afgesproken. Hè? De NAVO heeft afgesproken dat ze Oekraïne in feite op westerse standaard willen brengen qua hun wapen.
Exact. En waar de Wall Street Journal steeds voor waarschuwt, en dat vind ik een interessant punt, als Oekraïne niet succesvol is in het innemen van Gersel, dan zouden in het Westen mensen kunnen zeggen van, nou ja, het lukt toch niet, laten we dan maar niet meer zoveel wapens sturen. Hè? Het zou dan, de aandachtswaarde zou dan verminderen. Daarom hoop ik wel heel erg dat waar ik op hoop is dat Gersel valt. Ja. En vervolgens dat in Lugansk Poetin te weinig vorderingen maakt. En dan Poetin dan zegt van, nou weet je wat, ik ga gewoon nu even stoppen. En ik verklaar dit als winst. Maar met zijn achterhoofd, over 2 jaar ga ik het gewoon weer doen. Maar
klinkt niet heel hoopvol dit scenario eigenlijk dan.
Maar jongens, we zitten in een hopeloze toestand, toch? Ik zou ontzettend graag willen dat er geen mensen meer sterven. En een staakt het vuren kan alleen maar ontstaan als Poetin zegt van, nou, ik kan dit nog wel steeds als winst thuis verkopen. En ik ga nu voor een staakt het vuren. Ik maak me geen enkele illusie over wat er dan een jaar of 2 dan zal gebeuren. Maar dan hebben we in ieder geval een staakt het vuren. En dan hebben we nog het probleem dat Zelensky dat moet verkopen aan zijn eigen mensen.
Ja, exact. Want voor staakt het vuur zijn 2 partijen nodig. Dus Poetin moet dit als voldoende winst kunnen verkopen aan zijn achterban. Ja. En Zelensky moet bereid zijn dat te accepteren. Dus dat zijn wel 2 grote alsen, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Dus ja, ik ben benieuwd inderdaad. Kijk, aan de andere kant is het wel zo. Ik denk niet dat Poetin in staat is een hele lange oorlog aan te gaan. We hebben al gezien dat de economie er behoorlijk onder gaat, aan het lijden is. Dat heeft op dit moment nog geen effect op de oorlogsinspanning. Maar het feit dat ze nu drones in Iran moeten bestellen, omdat ze ze zelf niet meer kunnen maken, omdat ze niet meer aan westerse elektronica kunnen komen om die drones te bouwen, geeft wel aan dat langzamerhand toch wel effecten van die westerse sancties zichtbaar zijn, ook in de oorlogsinspanning. Ook al duurt dat natuurlijk veel langer dan je zou wensen, er is toch wel een beginnetje gemaakt daarmee. Dus ik denk dat Rusland, zeker zolang die sancties van kracht zijn, niet echt meer in staat is om zodanig aan te sterken dat er over 1 of 2 jaar een nieuw offensief kan worden gestart. En dan is het ook maar de vraag of de bevolking zoiets zou pikken. Want op dit moment begint het daar ook steeds meer lastiger te worden.
Ja. Ja. Ik hoor wel enige geruststelling op de korte termijn vrees voor verdere escalatie. Begrijp ik dat zo goed?
Ja, ik denk niet dat het onmiddellijk dreigt op dit moment. We zijn er als Westen ook een beetje overheen. En met name Butsja, de moordenpartijen daar, zijn een enorm keerpunt geweest. Daarna heeft de NAVO ook besloten landen toe te staan, haar leden toe te staan, zware wapens te leveren. Dus we zijn er zelf ook een beetje voorbij. En we hebben inderdaad een aantal incidenten gehad die Poetin had kunnen opvatten als escalatiemomenten. Maar dat heeft hij niet gedaan. Ja. Hij heeft ook geen algehele mobilisatie afgekondigd, waar iedereen dacht dat hij dat op 9 mei mogelijk zou kunnen doen. Dus hij probeert het zelf toch ook wel enigszins beperkt te houden. Ja. Anders houdt hij dit waarschijnlijk ook niet lang vol.
Ja. Ja. Dank jullie wel weer voor vandaag.
Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big 5. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.